Goedenavond. Met de aankomst van de wethouder denk ik dat we kunnen beginnen vanavond. Dus welkom bij de commissie Middelen van 13 april 2022. Een hartelijk welkom aan alle leden van de commissie, uiteraard aan de leden van het college, aan de inwoners en aan de eventuele ambtelijke ondersteuning die aanwezig is. Het is mijn eerste voorzitterschap, dus mocht er iets niet helemaal zo soepel gaan als gepland, dan zwaaien jullie maar en dan... Ik frank me vast wel aan als het niet goed gaat. Dus ik hoor het wel als het niet klopt. Maar volgens mij moet het helemaal lukken. Ik wil graag beginnen met het vaststellen van de agenda. Op de agenda hebben we vanavond één onderwerp waarover u adviseert aan de raad. Namelijk de wijziging verordening openbaar water Heemstede. En verder de vaste agendapunten energietransitie en actiepuntenlijst en wat verder ter tafel komt. En bij de wat verder ten tafel komt, kan ik alvast melden dat mevrouw De Wit van het CDA heeft aangegeven dat zij vragen gaat stellen over het lichtplaatsenbeleid. Stemt u alle in met deze agenda? Fijn. Dan stel ik de agenda bij deze vast. Brengt ons bij het spreekrecht inwoners. Hilde Slachter, de secretaris van BIS Centrum Heemstede, heeft aangekondigd iets te willen vertellen over de feestverlichting in de Winkelstraat. Ik nodig u uit om naar voren te komen.
Geachte leden van de commissie Middelen. Als bestuursleden van de BIS Heemstede Centrum vragen wij uw aandacht voor de problematiek rond de feestverlichting in de Winkelstraat, Raadhuisstraat, Binnenweg, Kop, Blekersvaart. Zoals de situatie nu is, zal er aankomende winter voor het eerst geen feestverlichting hangen in Heemstede Centrum. Stedin heeft op 24 februari jongstleden de aansluiting van de feestverlichting doorgeknipt en veiliggesteld. Een zorgelijke ontwikkeling. Feestverlichting is van groot belang voor een winkelstraat. Het verhoogt de sfeer in de winkelstraat en bevordert de kooplust. De maand december is immers de drukste maand in de winkelstraat en dan moeten de ondernemers het verdienen. De situatie. Heemstede Centrum en daarvoor de winkeliersvereniging WCH verzorgen en betalen al decennia lang de feestverlichting in de winkelstraat in de maanden oktober tot februari. Jaarlijkse kosten voor ons ongeveer 14.000 euro. De huidige verlichting hangt sinds 2010 en daarvoor meerdere andere varianten. Ook zijn 5 grote kerstbomen in de maand december aan de tijdschakelaar van de feestverlichting geschakeld, zodat de sfeer voor onze klanten in de winkelstraat optimaal is. De feestverlichting brandt dankzij een hulpader op de kabel in de openbare verlichting van de gemeente. Deze schakeling via die hulpader is jaren geleden expres zo gemaakt vanwege 2 belangrijke redenen. De feestverlichting kan onafhankelijk geschakeld worden ten opzichte van het reguliere net, dus 's middags en 's avonds. En de BIS kan de energiekosten van de feestverlichting zo zelf betalen. We hebben daartoe een contract met Engie. De aanleg van die hulpader voldeed toenestijds aan alle veiligheidsnormeringen. De kosten voor die bekabeling zijn altijd door gemeente en Stedin betaald. Het betreft immers openbare ruimte en openbare voorzieningen. Stukje achtergrond van het probleem. In 2019 heeft Stedin bij de gemeente aangegeven dat het niet meer veilig is dat de feestverlichting in Heemstede via die hulpader op de kabel van de openbare verlichting wordt gevoed. Het overleg tussen gemeente en Stedin over hoe dit probleem op te lossen heeft een tijd lang stilgestaan in verband met corona en is ruim een half jaar geleden weer opgepakt. In het najaar van 2021 is in opdracht van de gemeente door Nobra Lux een rapport opgesteld en hierin staat beschreven wat er in verband met de veiligheid zou moeten gebeuren en welke 3 opties er zijn. En dit rapport heeft u, als het goed is, ook bij de stukken ontvangen. Pas eind januari 2022 is de BIS Heemstede voor het eerst over deze situatie ingelicht, terwijl de onveilige situatie al geruime tijd bekend was bij Stedin en de gemeente. Maar wat zijn dan nu die opties? De beste optie uit het rapport is optie 1. En dan bedoel ik het rapport van Nobra Lux. Dat betekent de aanleg van een separaat gemeentelijk net voor de feestverlichting met eigen voedingspunten en bekabeling. Dit is de meest ingrijpende optie, maar wel toekomstbestendig en veilig. Het biedt de mogelijkheid om BIS de kosten voor de energie zelf te laten betalen en de verlichting te laten schakelen op momenten dat het winkelend publiek in de straat is. De tweede keuze is optie 3. Deze is minder kostbaar en zou voor de BIS ook kunnen werken, maar heeft ook nadelen waarvoor we u naar het rapport verwijzen. Optie 2 valt eigenlijk af, want voor de BIS is het een vereiste dat de feestverlichting onafhankelijk kan worden geschakeld van de gemeenteverlichting. Zodat tijdens de feestmaanden de feestverlichting ook overdag kan branden. En juist niet 's nachts, wanneer de straatverlichting juist wel moet branden. Aanvullend staat in het Nobra Lux rapport dat, naast het vervangen van de bekabeling, als primaire veiligheidsmaatregel elk ornament van de feestverlichting separaat een aardlekschakelaar moet worden voorzien. Ons inziens zou het juist logischer zijn om die aardlekschakelaar op de lantaarnpaal in plaats van op de ornamenten te monteren. Bovendien zou het kapitaalvernietiging zijn, want de huidige feestverlichting is aan vervanging toe en uiterlijk herfst, winter 23-24 zou de BIS nieuwe feestverlichting aan willen schaffen. Nu het puntje kosten. De BIS voelt zich enerzijds gedupeerd door het heen- en weerspel tussen Stedin en de gemeente. BIS Heemstede wil graag meewerken aan een werkbare oplossing voor de feestverlichting. Ze kan echter niet bijdragen aan de kosten voor de aanleg van nieuwe kabels en het aanschaffen van separate aardlegschakelaars.
Mag ik u vragen om af te ronden?
Ja, ik ben bijna klaar. Daarvoor ontbreekt haar eenvoudigweg aan geld, middelen en bevoegdheden. Geachte commissieleden, de keuze is wel of geen verlichting in de winkelstraat. Wilt u dat de BIS ook in de toekomst de feestverlichting ophangt in de winkelstraat en deze laat branden op winkeltijden en zelf de energie hiervoor betaalt, dan vragen we u te investeren in het kabelnet van de gemeente en Stedin. Er is budget nodig voor plan 1 of 3 uit het Nobra Lux rapport voor de aardlekschakelaars en de lantaarnpalen. En mocht dit niet gerealiseerd worden voor oktober van dit jaar, vragen we een tussentijdse oplossing mogelijk te maken. Dat betreft dan een tijdelijke aansluiting van de feestverlichting op het net van de gemeente. Opdat in 2023 een toekomstbestendige oplossing in de vorm van optie 1 of 3 is voltooid. Hartelijk dank voor uw aandacht.
Dank u wel, mevrouw Slachter. Zijn er vanuit de commissie mensen die een vraag hebben? Meneer Aates, VVD.
Dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw Slachter. Wij delen uw zorg. Echt heb ik in uw verhaal toch nog wel even een paar vragen. Namelijk de eerste vraag is, u heeft een duurzame oplossing. Hoe lang zou die meegaan? Want de vorige oplossing ging 12 jaar mee, ongeveer. Want die is vernieuwd in 2009, 2010. En we zijn nu 12 jaar verder. Tweede vraag is, u zegt dat de feestverlichting zelf aan vervanging toe is over een paar jaar. Is het de bedoeling dat de BIS die zelf bekostigt, zoals dat ook in het verleden is gebeurd? En wat is voor u de meest werkbare oplossing in de drie? Wanneer u die voorkeur geeft aan optie 1, dat is voor u de meest werkbare. Maar wat is er dan nodig om die werkbaarheid tussen de gemeente en de BIS? Wat heeft u daarvoor nodig om dat goed voor elkaar te krijgen? Zodat we dat bij wijze van spreken toch voor oktober kunnen realiseren, oftewel een noodoplossing of een definitieve oplossing?
Dat zijn drie vragen, dan probeer ik even te resumeren. Uw eerste vraag was, wat is de meest werkbare oplossing, wat is daarvoor nodig? Ja, ik moet u verwijzen naar het Nobra Lux rapport. Dat is een rapport in opdracht van de gemeente. En die optie 1, zoals Nobra Lux het nu beschrijft, en meer hebben wij ook niet, maar dat is dus een technisch verhaal, kost €195.000. En optie 3, die ook werkbaar zou zijn, die gaat over, maar dat, ja, het is een heel technisch verhaal wat ik expres heb geprobeerd te vermijden. Optie 3, dat gaat over dat Stedin het net weer teruggeeft aan de gemeente. En dat zou dan €106.000 kosten. Dus dat is echt geld, serieus geld. Wij hebben altijd zelf de feestverlichting betaald. al decennia lang. Wat we nu hebben, dat hebben we geleased, dat is 10 jaar oud. Dat hebben we in afwachting van de komst van de BIS. Het is 12 jaar oud. We hebben in afwachting van de komst van de BIS hebben we het leasecontract met 2 jaar verlengd, zodat we 2023 met nieuwe commissie, nieuwe feestverlichting kunnen maken. Maar dat zouden we zelf bekostigen, zoals we dat eigenlijk al heel lang doen. En het voordeel van het systeem, zoals het tot dit jaar werkte, is dat we dus zelf ook de energie betalen. Dat werd door slimme meters konden we dat zelf zien hoeveel er verbruikt werd. Dan kregen we separate rekening voor.
Ja.
En de derde vraag was, helpt u me nog even, meneer Aters?
Nou, wat heeft u nodig voor, wat voor mij eigenlijk belangrijk is, duurzaam had u het over, een duurzame oplossing. Ik zie de huidige contactpunten zijn door steden ingezegd van dat is niet meer valide, is onveilig geworden. Die hebben er ongeveer 10, 11 jaar gelegen, als ik het zo even terugreken. Maar als we, welke oplossing is dan de meest duurzame en wat verstaat u dan onder duurzaam? Blijft die oplossing heel lang? En misschien even wat specifieker ook werkbaar. U had het over een moeilijk werkbare situatie met de gemeente in deze.
Nou, dat woord heb ik niet gebruikt. Ik heb alleen gezegd dat wij onze diepe voelen van het spel tussen steden en de gemeente.
Ja, maar wat heeft u nodig om goed te kunnen gaan, om toch daarin goed te kunnen gaan participeren?
Nou, weet u wat het probleem is? Wij zijn formeel geen partij tussen steden en gemeente. Wij hebben alleen feestverlichting die we ophangen en waar we stroom voor nodig hebben. En waar in het verleden iets aangelegd is waardoor we dat en separaat kunnen schakelen en zelf kunnen betalen, die stroom. En dan moet er een parallel iets komen. En vraagt u mij niet naar de technische specificaties. Hier staat wel een heel technisch verhaal in. Dat vond ik al moeilijk genoeg. Dus dat heb ik ook vermeden al. Nee, precies. Maar,
volgens mij heeft u de vraag zo afdoende beantwoord. En kan de rest teruggevonden worden in het rapport. Er was nog een vraag van de heer Nielen van D66.
Ja, ik denk dat het belang van feestverlichting wel door iedereen zal worden omschreven. En dat we een praktische goede oplossing moeten zien te vinden. De huidige feestverlichting is nog geen LED-verlichting, als ik het goed begrepen heb.
Jawel, het is LED-verlichting.
Mogen we verwachten dat als er een nieuwe generatie verlichting komt, dat die energie zuiniger wordt?
Zeker, dat zullen we uiteraard selecteren.
Dan mogen we ook verwachten dat de jaarlijks door de BIS te betalen bijdrage, die dan nu rond de 14.000 euro is, significant minder wordt. Maar dan kom ik een beetje in de klem met mijn rekensommetjes. Want om 195.000 euro te moeten investeren om de winkeliers in staat te stellen om 14.000 euro, maar dat wordt waarschijnlijk minder, jaarlijks te kunnen bijdragen. En het tweede doel wat u nastreeft om een paar uur eerder, namelijk in de middag, al de feestverlichting aan te kunnen doen. Dat rekent niet rond. Dus ik kan mij voorstellen.
Maar dat win je 's nachts terug, hè? Want de feestverlichting gaat uit om 21:00 of 22:00 s'avonds. En de straatverlichting brandt de hele nacht door. En die zou dan, als dat geschakeld wordt, als dat op 1 komt, dan zou de feestverlichting ook de hele nacht door gaan. Dus dat is een kwestie van verschuiven. Maar de
Meneer, moment. Ja, u kunt van plaats wisselen als dat voor u makkelijker is. Geen probleem. Dit is, als het goed is, de penningmeester van de BIS, Niels van der Meijer.
Niels van der Meijer. En ik ben al 12 jaar penningmeester van de winkeliersvereniging en nu de BIS. En ik ben ook de laatste, 7, 8 jaar betrokken bij de feestverlichting. De kosten van de feestverlichting bestaan uit twee zaken. Dat zijn de kosten van het leasecontract en de elektrakosten. Nou, de kosten van het leasecontract, dat is ongeveer 10.000-11.000 euro. En de rest is de elektrakosten. Alleen wij werken nog op een oud contract qua elektrakosten. En zoals u weet zijn de elektrakosten enorm gestegen de afgelopen tijd. Als wij nu een nieuw contract zouden aangaan, zijn de elektrakosten denk ik wel 3-4 keer zo hoog als we nu betalen. Dus de belofte dat die kosten lager worden, die durf ik gewoon niet te maken, omdat de hele energiemarkt natuurlijk verstoord is.
Ja.
Is er ook nagedacht
over... Ik wil heel even inbreken, sorry. Ik doe het niet goed. Jullie mogen allemaal via mij spreken. Dus op het moment dat u opnieuw het woord wil hebben, meneer Nielen, mag u eerst mij adresseren. Meneer Nielen.
Voorzitter. Ik ben helemaal van me apropos. Ik vond dit zo'n moeilijke interventie. Dus dat, in het rapport wordt een drietal oplossingen genoemd. Een oplossing waar ik zelf aan dacht, ik weet niet of die ook onderzocht is, om met accu's te werken.
Ik denk dat de accu's die we dan nodig hebben enorm groot moeten zijn. Want de feestverlichting brandt van 12 uur 's middags tot 7, 8, 9 uur 's avonds. Ja, en ik denk dat daar onvoldoende capaciteit voor beschikbaar is. Maar dat zouden we kunnen onderzoeken. Maar ik denk dat het technisch een moeilijke oplossing is. Die ook veel extra kosten met zich mee gaan brengen. Maar goed, we zouden het kunnen onderzoeken in samenwerking met de gemeente.
Dankjewel. Mevrouw De Wit.
Het punt op dit moment is natuurlijk ook mevrouw? Dat we alleen het Nopralux rapport hebben. En de firma Timmers, die de feestverlichting al jaren ophangt en ook weer eraf haalt, die heeft er ook andere ideeën over. Maar goed, daar is geen tijd voor geweest om dat verder te onderzoeken.
Dank u wel. Mevrouw De Wit, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde u zeggen in uw verhaal dat de gevaarlijke situatie al bekend was bij zowel Stedin als bij de gemeente. Dat maakt dat ik eigenlijk mijn vraag even door wil passen naar de wethouder. Was deze situatie inderdaad bij ons bekend bij de gemeente? Is ook het rapport van Nopralux bij u bekend? En is het mogelijk, of bent u soms al bezig om een voorstel voor te bereiden hoe we dit kunnen oplossen?
Dank u wel. Meneer Nielen, D66, kunt u uw microfoon uitschakelen? Dank u wel. Zijn er nog andere vragen aan de inspreker? Ja, mevrouw Van der Heijden.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik haak aan bij mevrouw De Wit, want ik heb ook een vraag eigenlijk aan de wethouder dadelijk.
Dat is goed, maar volgens mij heeft meneer Lommers van HBB nog een vraag ook voor de inspreker. Dus laten we die eerst afhandelen, dan kunnen we daarna over naar de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Wat nou als er geen oplossing komt? U bent van plan om nieuwe verlichting aan te schaffen, maar het lukt niet. Dan zegt u, dan is het het eerste jaar waarop er geen feestverlichting zal zijn. Wat dan? Wat gaat u dan als BIS doen om de kooplust te bevorderen? De andere vraag is, u geeft aan dat feestverlichting de kooplust bevordert. We hebben het al een jaar of 20, denk ik. Waar blijkt dat uit? Heeft u een rapport wat laat zien dat die kooplust inderdaad bevorderd wordt? Want u stelt het. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel mensen dan meer uitgeven bijvoorbeeld. Want daaruit zou ook blijken dat een investering van 195.000 euro terecht zou zijn. Of niet. En vervolgens geeft u aan dat het vooral optie 1 zou moeten zijn omdat u daarmee de verlichting kunt schakelen. Dus zelf de tijd kunt inschakelen waarop het aan en uit gaat. En dat zou dus een investering van 160.000, 170.000 euro extra vragen. Puur alleen voor een tijdschakelaar. Zeg ik dat juist? Dat zijn mijn drie vragen.
Voor de tijdschakelaar, die laatste vraag is voor de tijdschakelaar en dat we het zelf kunnen betalen. Hè? Dus dat we de energiekosten voor de feestverlichting en de kerstbomen apart geregistreerd worden, wij daar apart ook een rekening van krijgen. En die tijdschakelaar die is van belang om inderdaad 's middags die feestverlichting te hebben. Kijk, sfeer in een gebied laat zich heel moeilijk uitdrukken in geld. Dat betreft is uw vraag terecht. Kun je dat aantonen? Nee, ik kan het niet aantonen. Ik weet wel dat iedere gerenommeerde plaats heeft gewoon met een leuk winkelcentrum heeft feestverlichting. En dat is bedoeld om de sfeer te verhogen voor de klanten in donkere dagen. En de gezelligheid, kerstsfeer enzovoort op te roepen. Ik kan het niet aantonen dat we daar meer bestedingen door hebben. Ik kan wel zeggen... een gezellige winkelstraat trekt mensen aan. Dus, maar hoeveel meer, kan ik ook niet zeggen. Dus in die zin is die opmerking misschien ietsjes te voorbarig. Dus terecht dat u daarop inhaakt. Ik kan alleen maar over sfeer spreken.
Dank u wel. Ik hoor dat als er geen verdere vragen meer aan de inspreker zijn, dat ik u bedank voor uw bijdrage en vraag om plaats te nemen op de stoelen. En dat ik dan de vraag van mevrouw Van der Heijden behandel, zodat mevrouw Mulder daarna alle vragen achter elkaar kan beantwoorden. Mevrouw Van der Heijden, GroenLinks.
Wel, voorzitter. Ik zou de wethouder eigenlijk willen verzoeken, want er zit wel een erg groot gat, hè, tussen die optie 2, vanuit mijn hoofd €26.000, en de opties 1 en 3, respectievelijk het viervoudige en het achtvoudige daarvan. Dat is een dermate groot verschil. Het wordt wel toegelicht in dat rapport, waar wij overigens de bijlagen niet bij hebben aangetroffen. Er wordt steeds verwezen naar de bijlagen, maar die zitten er niet bij. Maar dat komt nog wel, hoor. Die krijgen we vast van de wethouder nog. Wat mijn verzoek aan de wethouder zal zijn, of er op onze agenda, de agenda van de raad, een voorstel kan komen waarin deze drie opties en mogelijk nog andere opties, want ik kan me zo voorstellen dat er meer modellen denkbaar zijn die het midden houden tussen die 26.000 en dat vier- en achtvoudige, dat er ook andere oplossingen zijn. Ik zou er zo wel een paar kunnen verzinnen, maar dat ga ik natuurlijk nu niet doen. Maar wethouder, de vraag is dus, kunt u zorgen voor een voorstel voor de raad wat op onze agenda terechtkomt, waardoor wij ordentelijk kunnen spreken over de verschillende opties die denkbaar zijn en wij een keuze kunnen maken. Want op deze manier wordt het, vind ik, heel lastig.
Dank u wel, mevrouw Van der Heijden. Zijn er nog andere vragen aan de wethouder? Anders geef ik het woord aan mevrouw Mulder.
Ja, goedenavond, leden van de commissie, nieuwe leden van de commissie, nieuwe commissie. En ook de kijkers. Allereerst begrijp ik, hè, nieuwe kennismaking ook. De winkeliers, wij hebben nou contact met hun. We wilden ook graag inspreken, er is voor hun een urgentie. Ik praat in de eerste instantie hier even als wethouder economie, hè, want daarvoor zitten we bij de commissie middelen. Het gaat ook om middelen, ja, dan zou je als portefeuillehouder financiën zitten. Maar oorspronkelijk komt dit probleem natuurlijk bij openbare ruimte vandaan en het beheer. En het klopt dat, dus ik neem even waar, dus er kunnen enkele antwoorden misschien nodig zijn, hè, die u vraagt, die eigenlijk veel meer uit de technische kant moeten komen of bij de afdeling openbare ruimte en beheer vandaan. Maar ik denk dat het goed is om te melden en dat ik ook best dus begrijp dat de winkeliers inspreken. Maar u moet wel begrijpen dat wij ambtelijk al in voorbereiding zijn, hè, omdat dit probleem zich natuurlijk aandient. En er moet wel een oplossing voor komen, maar we zijn bijvoorbeeld ook nog bezig om met steden te praten. En voor zover mij eigenlijk de stand van zaken bekend is, dat er onlangs nog is gesproken. We hebben regulier overleg met de BIS. En dan komt dit onderwerp ook aan bod. Waarin eigenlijk ook is afgesproken, we gaan het allemaal voorbereiden, maar we wachten bijvoorbeeld ook nog op een antwoord van Stedin, hè, over in hoeverre zij eigenlijk aan deze problematiek deel zouden kunnen zijn of zouden kunnen bijdragen. En dat alles is de bedoeling dat we dat bundelen, maar er is eigenlijk ook wel bij gezegd, ja, de kans, zeg maar, dat voorstel nog voor de collegewisseling komt, is niet zo groot en is eigenlijk ook met de winkeliers toen gezegd van, ja, zeer waarschijnlijk gaat de nieuwe college uiteindelijk dat voorstel doen. En dus dat is even in de kern van de zaak hoe het is. Ik wil niet zeggen dat ik dat niet voor u wil voorbereiden, maar ik verwacht eigenlijk, maar goed, hangt ook af wanneer het nieuwe college komt, dat uiteindelijk dat voorstel eerst via een college besluit, want het moet echt ook nog te langs de wethouder, langs de portefeuillehouder. Hè, nu is vooral de voorverkenning geweest. Het woord participatie viel even. Het is inderdaad zo natuurlijk dat hier met name steden en gemeenten op het punt van de faciliteiten als eerste aan zet zijn. Maar we hebben nadrukkelijk juist de ondernemers willen betrekken al in een vroeg stadium. Dat rapport is gemaakt om veel beter zicht te krijgen eigenlijk op de problematiek en eventueel ook de financiële gevolgen daarvan. En we zijn dus wat dat betreft eigenlijk pas in het eerste stadium, waarbij we eerst ook eens hebben gesondeerd van wat leeft er verder aan de kant bij de BIS, om voor u een voorstel voor te bereiden. En dan denk ik dat ik eigenlijk al ontzettend veel vragen in één keer heb beantwoord. Meestal ga ik de persoon af. Maar ik denk dat ik hiermee eigenlijk in één klap u helder heb gemaakt naar aanleiding van de inspraak.
Ja, ik krijg hier op links ingefluisterd dat we alleen nog een vraag open hebben staan over de bijlagen die nog niet zijn aangeleverd.
Nou, voorzitter, het is gebruikelijk dat u een rapport toegezonden krijgt op het moment dat ik u een voorstel doe. Dus in die zin hebben we eigenlijk de winkeliers heel vroeg betrokken. En is het nu via een omweg bij u terechtgekomen? Dat is nooit de bedoeling. Maar soms gaan die dingen zo als je toch eerst technisch aan het voorbereiden bent. En natuurlijk partijen die directe stakeholders zijn daarin meeneemt. En dat is totaal niet dat u niet wordt geïnformeerd of zo. Het is natuurlijk gewoon de bedoeling dat u dat krijgt zo gauw dat voorstel naar u toe komt.
Helder, dank u wel. Zijn er nog overige vragen aan de wethouder? Mevrouw van der Heijden, GroenLinks.
Nou, niet meer echt nodig hoor, denk ik. Ik zei net al, ik kan me voorstellen dat die bijlagen er nu niet bij zit. We hebben dat van jullie gekregen, maar ik ga ervan uit dat die bijlagen wel gaan komen. En dat bevestigt de wethouder net, dus dat is prima.
Dank u wel. Meneer Bonnema, VVD. Ja,
een korte vraag. De inspreker had het over de deadline van 1 oktober. Dan is mijn vraag aan de wethouder, gaan we dat allemaal redden? Ook al wachten we nog op een nieuw college. Hebben we tijd genoeg om dat dan voor 1 oktober te realiseren?
Mevrouw Mulder.
Nou, hoewel er dus best wel vaart wordt gemaakt, hoewel je hoort altijd de doorlooptijd van zo'n project, maar u weet inmiddels ook zeker de mensen die al wat langer meedraaien, zeg maar via de achterkant, dingen hebben altijd toch wel een goede voorbereiding nodig. Ik zei u daarnet bijvoorbeeld, een gesprek met Stedin vindt nog plaats. Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. We zijn gewoon voortvarend ambtelijk al met de voorbereiding aan de slag. Dus op een gegeven moment verwacht ik, maar goed, of het nou wel of niet het college er zit, als het in oktober komt, dan zal dat wel eerder voorbereid worden. Hè? Dus ik denk. Want u hoorde eigenlijk ook al de inspreekers over een alternatief spreken. Dat is natuurlijk ook besproken. Ik heb hier het verslag van de bespreking, was er zelf niet bij. Maar van de ambtelijke bespreking. En er staat onder andere in dat er bijvoorbeeld ook over noodoplossing is gesproken. En dus bijvoorbeeld om dat dus tijdelijk dan op het gemeentelijk net te zetten. Maar dat moeten we dan wel even netjes onderzoeken hoe dat dan moet. En dus er wordt aan alle kanten wel meegedacht. En dus dat is wat het antwoord is.
Dank u wel, mevrouw Mulder. Ik stel voor dat we als commissie tot een eindoordeel komen over de inspreker en of we zo bepalen of en hoe verdere bespreking nodig is. En ik begin bij HBB. Prima, sorry, excuus. Ik dacht, ik doe leuk een hondje. Ik denk, heeft iedereen ook wat gezegd? Nee. De eindconclusie is dus dat er nog dat er een stuk terugkomt. Dus dat we dit later nog ter bespreking op gaan nemen. En daarmee beschouw ik dit agendapunt als afgehandeld.
Mevrouw de voorzitter, sorry. Maar
hey.
Ja, ik wil toch de wethouder meegeven dat voor de VVD heel erg belangrijk is dat we sowieso feestverlichting hebben in oktober. Dat die er sowieso komt. Hoe dat dan ook gerealiseerd wordt met een noodoplossing of met een definitieve oplossing. Dat we daar graag over geïnformeerd worden. En dat we natuurlijk wel graag doorwerken naar een definitieve oplossing. En daar wil ik wel graag antwoorden op hebben op een gegeven moment, ruim op tijd. En dat het ook op tijd gerealiseerd wordt. Ik wil dat de wethouder wel even graag meegeven namens de VVD.
Bedankt daarvoor, meneer Aates. Ik zie mevrouw Mulder lachen en knikken, dus ik neem aan dat ze deze heeft meegenomen.
Nou, voorzitter, ik wil niet verder doen, maar knik niet. Ik neem het ter kennisgeving aan als u het goed vindt.
Dat vind ik goed. Het spijt me. Gaan we over naar het volgende agendapunt. Dat is de wijzigingverordening openbaar water Heemstede. De uitgifte van ligplaatsen in de gemeentelijke haven van Heemstede wordt geregeld via privaatrechtelijke huurovereenkomsten. En de huidige verordening openbaar water Heemstede uit 2016 staat dit niet toe. De verordening wordt gewijzigd zodat het verbod op innemen van een ligplaats in de gemeentelijke haven niet meer van toepassing is en deze ligplaatsen buiten het vergunningenstelsel vallen. Het betreft hier een technische wijziging van de verordening om de ligplaatsen in de gemeentelijke haven te faciliteren. De commissie adviseert de raad over het wijzigen van de verordening openbaar water Heemstede 2022 en dat doen we in twee termijnen. En wat ik gisteren heb meegekregen, wat voor de raadsleden die de vorige periode al zitten nieuw is, is dat in de eerste termijn al het voorlopige standpunt van de fractie kan worden gecommuniceerd. Mevrouw De Wit raakt helemaal van haar apropos. Ik hoop dat dat vanavond beter gaat. En dus ik zou graag willen beginnen met de eerste termijn. Eerst mevrouw De Wit, CDA, en daarna de heer Aates, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk twee korte vragen. Eén, hoe is het nu geregeld in die gewijzigde verordening met de verhuurlocatie van de sloepenverhuur? Valt die binnen of buiten? En daarin, mijn tweede vraag sluit daar eigenlijk bij aan. Er zit een plattegrond bij geleverd. Maar dat lijkt eigenlijk een beetje een plattegrond in de oude situatie. Daar zie je nog niet de nieuwe aangelegde steigers en de nieuwe voorzieningen staan. Klopt die plattegrond zoals die staat en is dan die rode streep helemaal het gebied waar het om gaat? Of zit dat toch een beetje anders en dan zou die verhuurlocatie daar misschien uitvallen? Want die rode streep staat nu ook bij die woningen.
Dank u wel. Meneer Aates, VVD.
Ja, dank u wel. Eigenlijk het eerste was dat ik het door zat te lezen, het voorstel van hey, ik zie hier het woord exploitatieplan staan, wat dan de basis is voor die verandering. Maar ik kon bij de stukken het exploitatieplan niet vinden. Maar kennelijk is dat wel bekend, want ik zag de vragen van HBB voorbij komen die volgens mij inhoudelijk over het exploitatieplan gaan. Dus ik was erg nieuwsgierig naar het exploitatieplan. Ja, ik ben er 6 jaar uit geweest, dus ik zal dat waarschijnlijk gemist hebben. Maar ook mijn collega naast mij is ook nieuw. En ja, wij weten dus ook niet precies waarover we praten. Dus ik zou dat heel graag heel snel willen ontvangen.
Dank u wel. Ik zag dat er een vraag was van mevrouw Post van Zon van de HBB.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen enkel exploitatiestuk gezien, maar dit zijn de normale dingen die horen bij een haven die in een gemeente zijn. Voorzitter, dank u wel voor het woord. Als je normaal gesproken met je boot aankomt varen in welke jachthaven dan ook, of die nou van de gemeente is of zoals bijvoorbeeld de Spaarneborghaven van een vereniging, zijn er diverse dingen die je dan aan kunt treffen. Bijvoorbeeld, je hebt een wateralmanak en daar staat de haven dan in. En daar staan alle ins en outs over de haven in vermeld. En daar had ik dus ook technisch ook een aantal vragen over gesteld. Ik weet niet of ik die nu zal herhalen, voorzitter. Ja?
Deze zijn beantwoord.
Die heeft iedereen
gezien. Ik begrijp dat niet nodig is.
Oké, dan was de afspraak dat ik dan nog verder zou gaan. Over de maximum vaarsnelheid, daar zou ik wel een vraag over stellen. Namelijk, er staat 1 bord. Komend vanaf het Spaarne richting Heemsteedskanaal zie je 1 bord staan voor het voorbijvaren van de Spaarneborghaven van 6 kilometer. En vanaf dat moment denkt iedereen dat je gas mag geven. Dus het komt regelmatig voor dat de aangemeerde sloepen en andere boten vrijwel van de landvaste af staan te dansen. Dus ik wilde vragen of die vaarsnelheidsborden herhaald kunnen worden. Zowel de invaart vanaf het Spaarne als de uitvaart, nadat mensen in onze mooie nieuwe haven op bezoek zijn geweest. Ten slotte wordt van de zomer voor het eerst onze mooie haven met aan de dreefzijde dat enorm mooie grote vlonder in gebruik genomen. En met de kennis en ervaring van de Mozartkade kan ik u voorspellen dat er veel afval gaat komen, voorzitter. Dus ik wilde vragen of er een extra rondje afval gedaan kan worden per dag. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Zon. Zijn er nog andere vragen aan de wethouder? Mevrouw Van der Heijden, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat eigenlijk niet meer zozeer over de aanpassing van de verordening, maar wel over iets wat onderaan staat. En dat gaat over een nieuw lichtplaatsenbeleid dat gaat worden voorgesteld. Mijn vraag is, wanneer kunnen we dat tegemoet zien? En ik wil alvast een paar aandachtspunten daarvoor meegeven. Er is al eerder naar voren gebracht in deze commissie dat er gekeken moet worden naar de lichtplaatsen bij vaarten en brede sloten. Daar zijn enorme wachttijden van 10 jaar of meer. En ik kijk even op mijn spiekplaatje hoor, want dit is mij aangeleverd.
Mevrouw Van der Heijden?
Ook is in dit voor de eenzin.
Mevrouw
ook
Van der Heijden?
Ja.
Gaat uw vraag over dit onderwerp?
Ja,
of
over deze notitie zeker.
Oké. Okay.
En of er ook in dit voorstel aandacht kan komen voor het lichtgeld op plekken buiten de haven. Dat is nu heel laag. Dus het zijn even wat suggesties voor dat voorstel dat aan gaat komen. Wat wordt in dit stuk gerefereerd aan dat voorstel vandaar.
Dank u wel. Dan wil ik het woord... Oh, meneer Nielen, D66.
Ja, wij hebben dit voorstel bij ons in de fractie besproken en toen bedacht, dit gaat om een technische kwestie. Mm. Een eenregelige aanpassing die verder geen inhoudelijke discussie zal vergen. Maar nu zie ik dat, mevrouw de voorzitter, de discussie toch breed wordt getrokken en er allerlei ideeën, suggesties ten aanzien van de exploitatie van de haven nu ten tonele worden gebracht. Dat is op zich prima, maar volgens mij niet het onderwerp waar we nu voor staan.
Dat klopt. Daar kan ik instemmend op knikken. Mevrouw van der Heijden, mag ik u vragen uw microfoon uit te schakelen? Dank u wel. Ja, het is VVD.
Nou, meneer Niele, maar er wordt wel gerefereerd aan een exploitatieplan, wat de reden zou zijn om deze verordening te wijzigen. Dus het exploitatieplan ligt wel ten grondslag aan de wijziging. Dus dan is het maar de vraag of het exploitatieplan, de verordening zodanig wordt in orde is dat het exploitatieplan ook uitgevoerd kan worden. Dus ik ben wel geïnteresseerd in het exploitatieplan.
Ik stel voor dat we mevrouw de wethouder de gelegenheid geven de vragen te beantwoorden. En dan kunnen we daarna kijken of deze vragen afdoende zijn beantwoord voor de aanwezigen. Dank u wel. Mevrouw de wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik maar beginnen met de beantwoording van de vragen van de heer Aates van de VVD. Even over dat exploitatieplan. U stapt op een rijdende trein, maar in dit geval een varende boot. Ik denk dat als u het via de Griffie vraagt, maar volgens mij kunt u ook wel het systeem in en even terugkijken naar de stukken. Maar ik begrijp, we zijn net begonnen, iedereen heeft haast. In principe is het beschikbaar, het plan, en ook via de website toegankelijk. Maar wellicht dat via de Griffie het alsnog aangereikt kan worden, dat u zich in het dossier kunt verdiepen. Maar heel veel van de overdracht moet volgens mij ook nog plaatsvinden naar u zo gaandeweg. Dus alles kan altijd opgevraagd worden, maar is in principe per direct ook beschikbaar via de website. Het is juist de bedoeling natuurlijk om deze verordening, want dat is het voorliggende onderwerp en daar wil ik D66 even voor bedanken om dat te melden. Het is nu even de bedoeling dat die verordening wordt aangepast, omdat zeg maar natuurlijk met de betrekking tot het feit dat die haven op een andere manier wordt geëxploiteerd, dus er geldt gewoon een ander regime, dus niet het vergunningenstelsel, om dan meteen ook de vraag van het CDA te beantwoorden. Maar de verordening moet wel gelden, want dat moet op elkaar aansluiten. Die boten moeten we daar nu in kunnen laten liggen. En dat moet nu wel snel gebeuren. En zeg maar met een speciale afspraak, omdat bepaalde booteigenaren eigenlijk niet anders kunnen, omdat ze anders in het probleem komen, gedogen we ze nu in die haven. Maar er moet gewoon die verordening aangepast worden, want dan kunnen we zorgen dat de rest er ook in gaat liggen. En dat is eigenlijk het voorstel wat nu aan u voor ligt.
Dank u wel. Ik wil meneer Aates even een moment geven om in te breken en reactie te geven op wat u zei als reactie op zijn vraag. Meneer Aates, VVD.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik vind toch, als we ergens over beslissen en er een dossier wordt bijgeleverd, dan hoop ik dat dat compleet is en dat ik niet door de wethouder word gesommeerd om nog de ontbrekende stukken zelf te moeten gaan zoeken op een website waarin ik misschien een hoop tijd kwijt ben. Ik vind het ook, en ook een dienstverlening naar de inwoners toe, dat het gewoon een compleet dossier is wat wordt aangeleverd. Dus ik kan dat misschien wel vinden. Maar ik denk ook dat het dossier gewoon compleet aangeleverd hoort te zijn.
Dank u wel, meneer Aates. Ik geef het woord terug aan de wethouder, mevrouw Mulder.
Voorzitter, ik ga niet over uw werkwijze. Dus ik heb ook wel behoefte dat u dat even met elkaar bespreekt, hoe u dit voortaan georganiseerd wil hebben. Maar er zijn bijzonder omvangrijke dossiers waarvan de haven er één is. Waarvan ik zeg, moet u dat dan niet met uw raad regelen, hoe u ervoor zorgt. En misschien ook met de Griffie, dat die dossiers compleet zijn. Want ik kan echt zo'n pak aanleveren, dat wil ik best doen, bij elk stuk wat er is. Ik ben er zelf altijd een bepleiter van geweest. Ik wil dat dan toch maar even kwijt, want ik vertrek toch. Toen ik raadsel had tussen Haarlemmermeer, zagen die stukken er inderdaad anders uit. En dat kunt u best met uw raad organiseren, denk ik, de komende periode. Dat je keurig de voorgeschiedenis kan teruglezen en kan kijken waar je de stukken kan krijgen. Maar dat is niet de werkwijze die hier wordt gevolgd. Dus ik ben eigenlijk medestander van u. En ik zou zeggen, aanbeveling van oud-raadslid en vertrekkend wethouder, zorg gewoon dat die geschiedenis goed bij die stukken zit. En zorg ook dat je dat niet allemaal iedere keer met papier en in je e-mail aangereikt krijgt, want dat is niet duurzaam. Maar vermeld wel en spreek met elkaar af waar jullie je dossiers kunnen vinden. Zo. En dan nu... Voorzitter, ik vind het altijd heel vervelend dan op iets wordt aangesproken waar ik het eigenlijk mee eens ben. En dan moet ik iets anders gaan zeggen. Even zien hoor, ik krijg er bijna een kleur van, sorry. Nou, we moeten ook lollig houden. Maar ook serieus. Even terug naar de vraag, de politieke vragen eigenlijk die door HBB zijn gesteld. Sorry, ik ga toch nog even naar het CDA. Want ik zie dat er nog één vraag staan. Ik zal nog even samenvatten. Ik heb eigenlijk al gaandeweg beantwoord dat hoe zit het eigenlijk met die sloepenverhuur? En vallen die nou binnen of buiten die verordening? Die vallen binnen de verordening, want eigenlijk moet die verordening dus voor het hele havengebied gelden. Alleen, het valt niet onder het vergunningenstelsel. He, dus daar zit eigenlijk het verschil. En die plattegrond geeft met name de kaders van het gebied aan waar die hele verordening voor moet gelden. Moet voor het hele gebied gelden. En dus het is in die zin is die kaart hoort eigenlijk bij de verordening, omdat het dus de grens van het verordeningsgebied aangeeft. Toch? Dank u, collega. Dan de politieke vraag van HBB, van mevrouw Post. Moet ik even de antwoorden erbij pakken? Oh, er zijn ook kanten klaar. Over die maximumsnelheid in het Heemsteedskanaal. Ja, het voorliggende besluit betreft dus inderdaad een technische wijziging van de verordening. En het reglement wordt op andere facetten op een ander moment nader bekeken. Bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid en handhaving. Hè. Dus in die zin zullen we uw opmerking meenemen. Overigens geldt wel vanuit het binnenvaartpolitiereglement, maar u kent dat waarschijnlijk net zo goed als ik hoor dat u vaart, dat er een maximumsnelheid is überhaupt van 20 km per uur. Dus, nou ja... Men weet ook wel als gemiddelde havengebruiker dat je daar natuurlijk een hele lage snelheid moet aanhouden. Maar goed, u heeft gezegd wat u heeft gezegd en we nemen dat mee. En maar in principe geldt volgens het binnenvaartpolitiereglement een maximumsnelheid van 20 km per uur. En iedereen hoort dat eigenlijk wel te weten. Dan heeft u ook even wat gedeeld over het afval wat u mogelijk verwacht in verband met het gebruik van de haven. Er is in ieder geval rekening gehouden met extra afval, sowieso. Er is ook wel eens eerder op ingesproken en ook het havenlab heeft daar heel nadrukkelijk in meegedacht. En er zijn twee 240 liter containers op de hoeken van de kop van de haven geplaatst. En deze worden in ieder geval vanaf het eerste moment volgens de standaard rondes geleegd. Maar er is wel rekening mee gehouden dat in de praktijk die frequentie opgehoogd zou kunnen worden. En wanneer dit nodig blijkt te zijn, dan wordt dat dus aangepast. Er is in de contracten ook rekening mee gehouden. Dus dat is het antwoord. Dan ben ik er, voorzitter.
Volgens mij bent u inderdaad de vraag van GroenLinks vergeten, maar ik zie dat u daar
even,
zelf...
Er wordt even nagezocht, inderdaad, want hij staat als het goed is op de lange termijn planning. Dus hij staat in ieder geval al op. Maar we kijken even voor u na, dan krijgt u straks het antwoord.
Dank u wel. Volgens mij kunnen we dan bij deze de eerste termijn afronden en wil ik graag verder met de tweede termijn. Ruimte voor het onderlinge debat en de conclusie. Mevrouw Paalmeijer. PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben net als collega Niele het eigenlijk gelezen als een echte technische exercitie. En we kunnen ons dan ook vinden in het voorstel. En ondanks sommige technische en een aantal politieke vragen zal ik me onthouden om over dat soort zaken te spreken. Want ik ben me ook bewust dat u vragen heeft gesteld over het zwemverbod en dat er wel kinderen zwemmen. Dus dat zijn natuurlijk wel relevante onderwerpen, ook qua veiligheid en zo. Maar vooralsnog, hetgeen hier nu op de agenda staat, daar kunnen wij ons goed in vinden. En meneer Aates, ik kan misschien wel een keertje met u meekijken, want normaal gezien in de Go-app is er een onderdeel waar alle grote dossiers staan. En daar staat normaal gezien de historie van de grote lopende dossiers. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Paalmeijer. Meneer Niele, D66.
Zoals ik net al aangaf, wij zagen het als een technisch punt en daar kunnen we ons ten volle in vinden. En ik hoop ook dat het nu snel opgelost kan worden. Ik ben natuurlijk een nieuwkomer, maar zoals ik het dossier heb geïnterpreteerd, gaan we in de haven op een andere manier de exploitatie doen dan we tot nu toe met onze vergunningen voor lichtplaatsen deden. En daar heb ik hele hoge verwachtingen van. En volgens mij wordt dit echt een pareltje in ons dorp. En hoe eerder dat geregeld is, hoe beter. En laten we hopen op mooi weer. En dat er met veel plezier gebruik wordt gemaakt van deze nieuwe faciliteiten in ons dorp. Hulde daarvoor.
Dank u wel. Mevrouw van der Heijden, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan heel kort zijn. Volgens is het een hamerstuk.
Dank u wel. Helder. Mevrouw Post van Zon, HBB.
Prima. Van mij is het een mooi stuk. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw De Wit, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nu de vergunningen en de verordening duidelijk is, is het voor ons ook een hamerstuk.
Dank u wel. Geef ik het woord aan meneer Aates, VVD.
Ik wil eerst mevrouw Paarmeijer even bedanken voor de tip. En ik zal er eens eventjes goed naar kijken. Ja, wij hebben hem ook in eerste instantie gelezen als een technische exercitie. Ik ben nog steeds in een blije afwachting van de VVD van het exploitatieplan. Maar voor ons is het ook prima een hamerstuk.
Dank u wel. Dan hebben we volgens mij gezamenlijk geconcludeerd dat deze verder kan als hamerstuk. En sluit ik hiermee dit agendapunt. Mevrouw Mulder.
Ja, de lange termijn planning die nu aan u bekend is, daar staat het op vermeld. En is het Q3, hè? Dus kwartaal 3 van dit jaar.
Super, dank u wel. Dan sluit ik daarmee het agendapunt. Gaan we over naar agendapunt 4, energietransitie. Het college verstuurt u voor elke commissie middelen een stand van zaken energietransitie. En u heeft nu de mogelijkheid om hier vragen over te stellen. Ik begrijp dat de heer Bonnema van VVD van tevoren vragen heeft ingediend, dus laat ik daarmee beginnen.
Ja, en die vragen zijn misschien een beetje ten overvloede, maar omdat ik het miste in deze notitie, wil ik ze toch graag even stellen. Het gaat over punt 3 bij de specifieke uitkering van de energiearmoede. Ik kan me ergens herinneren dat er al voorschotten zijn verstrekt, maar dat kan ik in dit stukje niet teruglezen. En ik zie in dit stukje wel duidelijk staan dat er een projectplan komt. Maar naar mijn gevoel hebben de inwoners dat bedrag nu nodig. En kunnen zij niet langer wachten op een projectplan. En zeker niet als het ook met Bloemendaal nog besproken moet worden. En als het de ambtelijke molen in moet. Dus ik vroeg me even af of u wat inzicht kan geven in de data. Van wanneer eventueel een eerste verstrekking zou zijn.
Dank u wel, meneer Bonnema. Geef ik het woord aan mevrouw Mulder.
Voorzitter, het is een beetje een worsteling in die zin dat dat er eigenlijk al vrij diepgaande vragen zijn gesteld en ook door mijn collega's zijn beantwoord in de commissie Samenleving onder andere. Omdat, nou ja, eigenlijk hebben wij afgesproken, want natuurlijk, duurzaamheid raakt vele facetten. Ik ben coördinerend portefeuille duurzaamheid en er is een nota duurzaamheid. En daar, nou, die heeft u ongetwijfeld al gelezen, maar dat is eigenlijk een heel overkoepelend document. En eigenlijk is het zo, op het moment dat het bij implementatie op implementatie aankomt, dan kom je vaak in andere domeinen en andere portefeuilles. En bij energiearmoede is dat voor een deel of voor een groot deel als het gaat om de uitkering. Want dan ga je dus kijken naar het inkomensgrens van de betreffende waar dat naartoe uitgekeerd moet worden. Dan kom je dus in het sociaal domein terecht. En dus we hebben dat tot dusver op die manier opgepakt. En het is wel een thema natuurlijk binnen energieprijzen de armoede. En dat kan natuurlijk ook inderdaad op een of andere manier een belemmering zijn in verduurzaming. Dat geloof ik best. Maar wat we hier tot nu toe hebben gedaan, we hebben langzamerhand zeg maar, die stand van zaken over de energietransitie met u opgebouwd. Het was een heel ingewikkelde exercitie. We zijn eerst met de regionale energiestrategie begonnen. Toen kreeg bijvoorbeeld de warmtetransitie ook meer vorm. En zo zijn we eigenlijk steeds meer facetten, ook als het gaat om besparing, verduurzaming, subsidiëring, zijn we eigenlijk steeds meer gaan bundelen en wat uitgebreider aan u gaan rapporteren in die stand van zaken energietransitie. En omdat het hier met name toch wel via die verschillende domeinen georganiseerd is en ook die commissies, is bijvoorbeeld zo'n armoedevraagstuk wordt dan eigenlijk meer in samenleving sociaal domein opgepakt. Terwijl bijvoorbeeld meer de technische kanten en de financiële kanten van zo'n energietransitie zit dan weer meer in hier, in middelen. neem niet weg dat ik nog even kan kijken wat hier tussen staat. Want het is wel zo dat op 23 maart circa 400 huishoudens dus een voorschot op de energietoeslag hebben ontvangen.
Maar er is natuurlijk ook, zeg maar, landelijk het nodige gebeurd rondom uitspraken van hoeveel dat zou moeten zijn. En er is een zeestuk naar u gestuurd, hè, dus in de besluitvorming daarover. Dus daar geldt ook even een beetje voor dat u even moet terugkijken van wat is hier voorafgaand ook in de commissie samenleving en vanuit het sociaal domein en vanuit portefeuillehouder Struijval met u gecommuniceerd. Even kijken. Projectplan, daar kan ik wel wat meer over vertellen, want dat valt dan meer in mijn portefeuille. Ik mag van de... Nou ja, we hebben best wel ons best gedaan om veel voor u voor te bereiden, moet u best wel voorstellen. We hebben echt wel best ons gedaan om u goed beslaagd ten ijs te komen. Dat projectplan, dat gaat eigenlijk over de besteding van de middelen en dat moet uiterlijk 1 mei 2023 afgerond zijn. En daar kon u over lezen in die stand van zaken, hè, over die... zeg maar ruim 90.000 euro die daarin is genoemd. En de inzet van deze middelen willen we op een zo kort mogelijke termijn uitvoeren. We zijn op dit moment heel actief met diverse partijen in gesprek om die uitkering zo effectief mogelijk in te kunnen zetten. En het kan bijvoorbeeld ingezet worden voor energiezuinige koelkast of een wasmachine of zo. Dat soort energiezuinige apparaten. Dus een beetje andersoortige regeling eigenlijk. En voor de zomer hebben we dus een plan en concrete afspraken gemaakt. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat als dat doorgevoerd wordt gaandeweg, dat die eerste effecten daarvan ook in de volgende winter merkbaar zouden moeten zijn. Het hangt een beetje vanaf om hoeveel plekken dat natuurlijk gaat. Maar dat geld is expliciet bedoeld om dat uit te geven voor 1 mei 2023. Nou, ik hoop dat ik u toch een antwoord heb kunnen geven.
Dank u wel, mevrouw Mulder. Er is nog een vraag van mevrouw De Wit, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen. Eentje over de zonne-energie op het parkeerterrein, Sportpark Laan. Sportpark Groenendaal. We hebben natuurlijk nu even een andere invulling van het parkeerterrein. Maar ik begrijp wel dat het participatietraject met de inwoners verder gaat. En ik vroeg mij af op welke termijn gaat die participatie verder en hoe ziet een beetje die tijd eruit? En als het gaat over onderdeel 2, vereniging van eigenaren, aanpak verduurzaming en gebouwen, lijkt ons een buitengewoon goede stap. Waar we ook heel benieuwd naar zijn is, hoe gaat het met de woningbouwcorporaties? Want die hebben natuurlijk ook een behoorlijk aandeel in woningen. En die zijn natuurlijk best lastig te bereiken. En hoe passen die in dit verhaal? En dan in aansluiting op de vraag van meneer Bonnema, begrijp ik dat ik deze vraag gisteren had moeten stellen bij Samenleving. We hebben het natuurlijk over gehad, over die 800 euro en dat het voorschot uitgekeerd zou worden. Een deel van die inwoners is bij ons bekend die dat gaat krijgen. Maar er is ook een groep bij die niet bij ons bekend is, omdat zij in die 130% van het minimum zitten. En dan ben ik heel benieuwd, hoe kunnen die inwoners zich aanmelden of hoe weten zij dat ze in aanmerking komen? Want in de vergadering werd gezegd door de andere wethouder... Nou, het is goed dat we het hier nu zeggen, maar hoe weet een inwoner, oh, ik ben 130%. Zou u die opmerking mee willen nemen naar wethouder Struijf, dat hij daar iets actiever, of misschien iets met publicatie of zo doet, dat mensen dat weten?
Dank u wel, mevrouw De Wit. Zijn er nog andere vragen aan het college? Ja. Mevrouw Paameijer, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u. Mijn vragen over onderdeel 2 die zijn eigenlijk al door de overkant ingebracht, dus dank daarvoor. Ik heb nog een vraag over punt 5, dat is het Heemsteeds duurzamer, de pop-up store in de voormalige Rabobank. Ik begrijp van meerdere kanten dat initiatief heel goed verloopt. En mijn vraag is, daarom hebben we zicht op hoe lang de pop-up store kan blijven bestaan in dat voormalige pand. Want ik zie dat de twee andere bankgebouwen, daar lijkt of daar al actie ondernomen wordt, dat al aangepast wordt voor een nieuwe bestemming. Dus mijn vraag is eigenlijk tweeledig. Hebben we zicht op hoe lang dit nog kan duren? En als er plots iets verandert, kunnen we ze dan ergens anders herbergen, om het zo maar te zeggen? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Paameijer. En een vraag van meneer Zwijnenburg, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten eerste bedankt voor de stand van zaken. Het leest erg prettig weg. Ik had nog één vraag over de zonne-energie. Dat juicht natuurlijk enorm toe dat het gaat komen op het sportpark. En we vroegen ons af of er ook rekening wordt gehouden met energieopslag. Het energienet is redelijk overbelast. Heel goed dat iedereen zonnepanelen neemt, maar... tijdens een zonnige dag kan die piekbelasting. Kunnen we dat straks aan? Kunnen we het opvangen met iets? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Zwijnenburg. Ik geef het woord aan het college. Mevrouw Mulder.
Oh, nou, mijn microfoon is ondergaan, maar hij is aan. Voorzitter, nou ja, dank voor de vragen. Zeker een van mijn favoriete onderwerpen. even kijken. De vragen over de zonne-energie. Heemstede is natuurlijk in het oppervlakte best een relatief kleine gemeente en ook aardig volgebouwd, in ieder geval voor het bebouwde gebied. Dus voor verschillende ruimtelijke opgaven of urgente opgaven blijft het altijd zoeken naar plekken. En dan moet je dus kijken van welke prioriteit geef je aan welk belang. Maar we zijn erop uitgekomen, dat heeft u ook kunnen zien in de stukken die we u hebben doen toekomen. En daarom hebben we daar ook extra aandacht besteed in deze stand van zaken. We waren van plan om daar zonder parkeren te realiseren. En het is een heel naar vraagstuk, een heel urgent vraagstuk, die huisvesting van de mensen, van onze vluchtelingen. Dus daar wil je ook ruimte voor geven. Maar ons leek de beste balans om toch gewoon door te gaan met dat plan. U heeft daar zelf ook urgentie aan gegeven. Daar was de raad unaniem over om dat echt te doen. Dus de oplossing die we nu hebben bedacht, maar het zat er met name ook in het punt van communicatie. Want eigenlijk zou de brief al 20 april uitgaan met het verzoek voor participatie. Maar we hebben even gewacht, omdat het voor de inwoners anders ook best wel een heel ding is. Natuurlijk op het moment dat je eerst na moet denken over huisvesten van zo'n acute groep vluchtelingen. En dus we gaan daar goed over communiceren en geleidelijk aan, maar toch wel ruim voor de zomer toch proberen dat op te starten. En dan hopen we natuurlijk ook op de flexibiliteit van de inwoners om ook daarin mee te kunnen denken, verder te kunnen denken over toekomstig gebruik van en die opwekking van zonne-energie op het parkeerterrein. U heeft ook iets gevraagd over de verduurzaming van de gebouwen, volgens mij. Nou ben ik even kwijt waar dat precies over ging. Weet jij dat nog?
Over de woningbouwcoöperaties.
Ik heb twee, maar het is één punt. Dat zit met name ook in de portefeuille van woningbouw. En dat regel je in principe via de prestatieafspraken. Woningbouwcoöperaties lopen wel degelijk ook voorop. Daar heb je natuurlijk grote kansen. En dat zit bijna in de portefeuille van meneer Struijf, hè, over de warmtetransitie. Maar natuurlijk kun je daar in één klap een grote slag maken. En in het verleden, toen het nog bij mij in de portefeuille zat, toen hadden we wel met Elan en Prewonen. Zij waren daar echt wel heel vooruitstrevend in om toen een aantal pilots te doen. Dus deze woningbouwcorporaties die liepen toen aardig voorop. Maar ja, door allerlei omstandigheden en de ontwikkeling rondom de warmtetransitie en de energietransitie, moet iedereen zich voegen, zijn er natuurlijk allerlei vragen die er spelen. Maar daar is wel degelijk ook over gesproken in het kader van de prestatieafspraken. Hoe gaan ze dat verder ook realiseren in hun coöperaties met de warmtetransitie? Dan hebben we nog even kijken. Die regelingen, dat heeft u ook nog gevraagd. Daar heb ik nog een kort antwoord op eigenlijk. We nemen dat zeker mee naar de andere portefeuille, naar meneer Struijf. Maar het is wel zo dat op 30 april de aanvraagprocedure opengaat voor de huishoudens met een laag inkomen die nog niet bekend zijn bij de gemeente. En besluitvorming en aanvraagprocedure worden daar momenteel voorbereid. Dus dan wordt er dieper nagedacht van hoe je dat dan precies kan uitvragen. Dan heeft mevrouw Paamei een aantal vragen gesteld. Dat gaat met name over de pop-up store, want de andere heb ik dus al beantwoord, begrijp ik. Dat loopt fantastisch. Dat kunnen we niet anders zeggen. Ontzettend leuk. Ik was er ook en mensen lopen er voorbij en die lopen binnen. En echt heel erg leuk. Ja, het is niet voor niets een pop-up store, omdat we eigenlijk niet echt een vaste locatie hebben, maar hier een kans zagen. En we verwachten dat toch wel mei, juni. Ja, daar rekenen we nu op, omdat die verbouwing natuurlijk ook gewoon doorgaat. Het is niet voor niets een pop-up. Dat betekent dus dat we, als u dat ook wilt en als het initiatief is positief, dat het best zou kunnen zijn dat je gaat nadenken over een vervolg op een andere plek. En dan hebben we nog de zonne-energie en de energieopslag. Dat klopt. Hè. We weten, daar begon ik eigenlijk mijn verhaal mee, dat ook energietransitie en Dat gaat ook veel ruimtelijk beslag vragen. Daar heeft u absoluut gelijk in. En dat betekent dus dat je ook goed moet nadenken over hoe dat eruit gaat zien. En daarom willen we ook zo'n participatietraject doen. Het zal toch best wel wat impact hebben. Dus, en dan gaan we ook kijken, is het nodig om zeg maar ook echt opslag te laten plaatsvinden? Of wil je bijvoorbeeld al direct gebruik koppelen aan zeg maar die opwek? Er ligt natuurlijk dat sportpark in de buurt, dus daar kan je ook een koppeling maken.
Dank u wel, mevrouw de wethouder. Als er verder geen vragen meer zijn, dan wil ik mevrouw de wethouder alleen nog vragen of er mededelingen vanuit het college zijn. Naar aanleiding van de stand van zaken van de energietransitie. Prima. Dan kunnen we ook dit agendapunt hiermee volgens mij afsluiten. En gaan we verder naar agendapunt 5, actiepuntenlijst. Dat is een heel fijn agendapunt, want er staan geen actiepunten op de lijst. U heeft een volledige lijst geërfd. Heel prettig. Dus ook deze sluit ik direct af. En dan gaan we verder met agendapunt 6, wat verder ter tafel komt. En zoals aangekondigd heeft mevrouw de Wit van het CDA enkele vragen ingediend over het ligplaatsenbeleid. Dus ik wil eerst het woord geven aan mevrouw de Wit van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dus een beetje in het kader van we zien wat in de krant en dan gaan we gelijk vragen stellen. Maar goed, het paste wel aardig bij de agenda van vandaag, dus we dachten we pakken hem toch mee. Het Haarlems Dagblad publiceerde een artikel dat het ligplaatsenbeleid in Heemstede onjuist is. En dat de bestuursrechter er 31 maart jongstleden uitspraak over heeft gedaan. En onze vragen zijn, wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor het beleid en voor de verordening? En zijn er toewijzingen voor ligplaatsen die door deze uitspraak mogelijk in de knel komen?
Dank u wel, mevrouw de Wit. Ik geef het woord aan mevrouw Mulder.
Ja, voorzitter, ik kan de inleiding van mevrouw de Wit. Ik ben moe, mevrouw de Wit. Kan ik enorm waarderen. Dit was niet opzettelijk. U gaat dat allemaal nog zien. Maar goed. maar ondertussen zit ik hier natuurlijk wel mee. En ik heb een antwoord voor u voorbereid. En dus dank dat u de vraag van tevoren heeft gesteld. Het zit natuurlijk iets genuanceerder in elkaar dan dat je even uit die krantenkop op kan maken. Wij hebben daar wel eventjes verder onderzocht van hoe dat dan zit. Zijn er nou eigenlijk gevolgen van deze uitspraak voor dat beleid en voor de verordening? Nou, die zijn er eigenlijk voor ons nog niet. Want wat is het geval? Ik ga het u proberen uit te leggen. Het is namelijk zo dat de rechtbank eigenlijk van oordeel is dat deze appellant, degene die daarop aanspraak maakt, dat bezwaar heeft ingediend, dat die eigenlijk niet is aan te merken als belanghebbende. Dat komt omdat hij iets aanhangig heeft gemaakt wat gaat over 8 andere personen die dus een ligplaatsvergunning verleend hebben gekregen aan de Waakkade. En dus, dit is echt een juridisch ding, dat de rechtbank van mening is dat de gemeente het bezwaar eigenlijk al direct niet ontvankelijk had moeten verklaren. Dus in een bezwaarprocedure, dus we zijn er eigenlijk op ingegaan, maar eigenlijk zijn we op de vingers geschikt. Dat had u dus niet moeten doen. U had meteen al moeten zeggen dat hij geen belanghebbende was en dat het bezwaar niet ontvankelijk was. En dat betekent dus dat daarom het besluit van de gemeente wordt vernietigd. We hebben natuurlijk gezegd, uw bezwaar is niet ontvankelijk. En dat wordt vernietigd omdat het überhaupt hij geen belanghebbende was. En dat bepaalt dat dus die uitspraak van deze rechtbank natuurlijk dan in de plaats treedt van het bestreden besluit. En dan is het nog zo dat dat maakt ook meteen dat de rechtbank de inhoudelijke bezwaren niet heeft behandeld. En het kan overigens nog wel zo zijn dat die appellant in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank. Maar wat wel is, dat wij toch de uitspraak van de rechtbank nader gaan bekijken. En die gaan we eigenlijk betrekken bij het herzien van de verordening openbaar water. Dus dan we proberen wel te kijken van, als er dan iets wordt gezegd over dat verlotingssysteem. Nou, misschien is het goed, überhaupt naar de toekomst te kijken of wij ons vergunningenstelsel en die verordening, of we dat überhaupt niet anders moeten gaan doen. Maar dat wordt dus bekeken. Dus we proberen het er wel bij te betrekken. Dan heeft u gevraagd, zijn er eigenlijk toewijzingen voor lichtplaatsen die door deze uitspraak mogelijk in de knel komen? Waarbij u trouwens ook nog heeft gevraagd, geldt dat bijvoorbeeld voor de nieuwe lichtplaatsen in de haven? Nou, daar weet u eigenlijk het antwoord inmiddels wel op. Want die lichtplaatsen in de haven, die vallen dus buiten het vergunningenstelsel. Oké, goed. Nou ja, en dat weet u bij deze.
Ja. Dank u wel. Zijn er nog andere vragen of opmerkingen voor de wat verder ter tafel komt? Nee, dank u wel allemaal. Dan sluit ik hierbij deze soepele, prettig verlopende vergadering. En dank u wel voor uw geduld met mijn eerste voorzitterschap. Dank jullie wel. Fijne avond. Ja.